Goedemorgen allemaal. Jezus is waarlijk opgestaan. En wat is het heerlijk om elkaar te begroeten met deze paasjubel. En wat ik ook zo geweldig vond, we hebben mijn favoriete lied gezongen. U zij de glorie. U zij de glorie, opgestane Heer. Over de hele wereld klinkt vandaag dit lied in allerlei talen. Heer Jezus, u bent de glorie, u bent onze opgestane Heer. Van u willen we verhalen. En waarom vind ik dit zo'n geweldig lied? Omdat het gewoon zingt over de grootheid van God. Omdat eigenlijk de hele paasboodschap erin zit. Want met Pasen heeft God een uitroepteken gezet achter het leven van de Heer Jezus Christus. Met Pasen heeft God laten zien door de opstanding dat Jezus werkelijk zijn zoon was. En dat Jezus werkelijk stond voor hetgeen wat hij deed, voor hetgeen wat hij zei en voor alles. Met Pasen is de heilsgeschiedenis naar het positieve gedraaid. Dus van het negatieve zijn we nu in het positieve gekomen. Nou, dat is toch zo geweldig. Dus ik ga het vandaag hebben over de opstanding en haar gevolgen. Ja, hoe kan het ook anders? He, want met Pasen willen we natuurlijk een echte paasboodschap verkondigen. Maar wat ik zei, het is van negatief naar positief gedraaid. Want de opstanding is het fundament onder het evangelie. En door de eeuwen heen is juist die opstanding is zo bevochten geweest. Critici hebben het belasterd. Ze hebben geprobeerd het belachelijk te maken. Want als ze de opstanding kunnen logenen, weet je, dan haal je als het ware het hart van het evangelie eruit. Maar ja, gelukkig, wat mensen ook doen, dat maakt niet uit. Het is een helsfeit, het staat vast. Maar daarom is het wel heel erg belangrijk van dat wij snappen, dat we het geestelijk kunnen pakken. Waarom is die opstanding nou zo belangrijk geweest? En waarom is die opstanding zo belangrijk voor ons nu? En waarom is die opstanding zo belangrijk voor de toekomst? Dat willen we toch allemaal weten, of niet? Nou, ik tenminste wel. Ik werd er zelf heel erg door bemoedigd. Voor mijn gevoel sta ik een beetje heel ver van jullie vandaan. Klopt dat? Zal ik gewoon de boel een beetje naar voren schuiven? Zo gezelliger? Ja, nou leuk. Dus ik wil een aantal gevolgen van de opstanding wil ik benoemen. De opstanding is natuurlijk heel erg veelomvattend. Ik kan niet alles benoemen. Maar ik wil wel een aantal grote topics wil ik benoemen. We gaan naar de eerste Bijbelvers uit 1 Korinthe 15. Vers 1 tot en met 8. Nou, ik ga het van het scherm lezen, dat is lekker makkelijk. Dan zegt Paulus, verder maak ik u bekend, broeders. Nou, broeders is een beetje ouderwets taalgebruik. Nu zou u zeggen, verder maak ik u bekend, beste mensen. Verder maak ik u bekend, beste mensen, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij u dat vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook heb ontvangen. Dus hier horen we al wat belangrijks. Paulus was geen ooggetuige, hij heeft het ook ontvangen van iemand. Hij heeft het evangelie, net zoals wij allemaal, ontvangen door horen zeggen. Is dat niet geweldig? Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, en daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, mensen tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Paulus schreeuwt het bijna uit. Mensen, dit is niet alleen een schriftuurlijk feit. Paulus wijst niet alleen op de schrift, wat ook voor ons belangrijk is, want wat we geloven moet gebaseerd zijn op het woord van God, maar hij wijst ook op de getuigen. En dat zijn niet weinig getuigen, het zijn er meer dan 500. Hij zegt, de meesten zijn nog in leven. Moet je hun adressen hebben? Ik kan je vertellen waar ze wonen. Dan kun je het ze vragen. Dus het is niet alleen wat in de schrift staat, maar het is ook nog een getuigenis wat hij geeft. Wat hij zegt van, je kunt het ook nog navragen. Het is betrouwbaar op alle fronten. Nou, en dan heeft hij het over zichzelf als aan de ontijdig geborene. Nou, Paulus heeft, voordat hij Paulus werd, was hij Saulus natuurlijk. Dat kennen jullie allemaal wel waarschijnlijk, dat verhaal. Heeft hij de kerk van Jezus Christus ernstig vervolgd. En Paulus, die heeft zich gesterkt in de genade van de Heer. En die is door de genade van de Heer geworden wie hij is. Hè, de grote apostel, die eigenlijk de helft, meer dan de helft van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Maar toch hoor je in die woorden dat hij nog last heeft van zijn geweten. Dat hij denkt van, wat heb ik vroeger wel niet allemaal gedaan? Hè, tenminste, dat denk ik. Hè, want waarom zou je anders zeggen van, ontijdig geboren. Hij vindt het denk ik heel moeilijk allemaal. En hij is tegelijkertijd ook heel dankbaar dat God ondanks zijn verleden hem toch wil gebruiken. En is dat ook niet een bemoediging voor ons? Waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan, God heeft een plan voor jou op het oog. Hij wil je zijn genade aanreiken. En die genade is groot genoeg om voorbij te gaan aan jouw verleden. Om voorbij te gaan aan je moeilijkheden. Om voorbij te gaan aan wat het ook is wat je vasthoudt. Die genade is alles overstijgend. Ja, en dan even kijken hoor. Oh, daar waren we al. Sorry hoor. Dus voor ons is het ook heel belangrijk dat als wij iets geloven, dat we het niet zomaar doen. Maar dat we dat dus doen op basis van wat er in het woord staat. Dat is heel belangrijk. Als je ergens mee zit, ga eens zoeken. Wat staat er in de Bijbel? Wat staat er in de Bijbel? Weet je, dan word je aangemoedigd of je krijgt juist richting om een andere kant op te gaan. Maar Gods geest getuigt altijd mee met het woord. En Paulus wijst op het belang van de opstanding. En dat is zo belangrijk, want de opstanding is dus het bewijs dat Jezus' leven hier op aarde was van wie hij zei dat hij was. Namelijk de Zoon van God. En dat wat hij deed en wat hij niet deed, volledig de instemming had van God. In Handelingen 10 vers 38, hij staat er niet bij, sorry, ik kwam er nog even tussendoor. Staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorging, terwijl hij goed deed en alle genas die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Jezus genas alle die tot hem kwamen. Hij bevrijdde mensen. Hij ging rond en hij deed goed. Want dat was wie hij vertegenwoordigde. God is een goede God. En zijn plannen voor ons zijn goed. En Jezus deed enkel goed. Hoe geweldig is dat? En dan kunnen we zeggen, ja maar, wij maken ook wel eens dingen mee dat wij het niet zien. En dat is ook zo. Dat is ook zo. We zijn met z'n allen onderweg. Maar laat dat je niet weerhouden om door te gaan met doorgaan. Om moed te blijven houden en je iedere keer vast te blijven houden aan het woord. Want dat is waar we op staan. Dus dat was het mandaat van Jezus' leven. Hij ging goed, hij deed enkel goed, hij ging rond en hij genas ieder die hij tegenkwam. In Johannes 11, vers 25, daar heb ik wel een dia van, ja. Zegt Jezus tegen Martha, naar aanleiding van het ontslapen van haar broer Lazarus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven, in eeuwigheid. Geloof je dat? Jezus vraagt aan Martha in vers 27, geloof je dat? En dan zegt zij, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent die in de wereld komen zou. Maar wat Martha eigenlijk zegt is, ik geloof dat de opstanding iets is wat heel belangrijk is hoor. Maar ik geloof dat het voor later is. En ik geloof ook dat u de Christus bent. Maar die opstanding, ik denk dat dat voor een ander tijdstip is. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. Als het ware, zegt Jezus, als je in mij gelooft, dan maak je geestelijk al een opstanding door. En dan heb je van binnen een wedergeboorte ontvangen. En dan ben je overgegaan van de geestelijke dood naar het eeuwige leven. Dus ieder die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die gaat innerlijk van dood naar eeuwig leven. Dan ben je opgestaan en dan heeft de dood vanaf dat ogenblik geen vat meer op je. Is dat niet geweldig? Ik vind dat geweldig, ik word daar blij van. Misschien kun je even tegen degene die naast je zit zeggen, dit is geweldig nieuws. In Romeinen 5 vers 1 staat, gerechtvaardigd door het geloof hebben wij vrede met God door Jezus Christus onze Heer. We hebben dus vrede met God gekregen. De vrede van Jezus Christus, doordat de steen van het graf is afgewenteld. En daarmee wordt eigenlijk gezegd, de weg is open. De weg is open om naar God te gaan. Als jij in Jezus gelooft, dan is die steen ook voorgoed van jouw graf afgewenteld. En dan mag je weten dat je met Jezus leeft tot in eeuwigheid. En dan gaat in vers 2 verder. Door hem ook, door het geloof, is de toegang ontsloten tot de genade waarin wij staan. Door hem ook mogen we ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. Al het goede, alle genade, alles wat tot ons komt wat goed is, het is allemaal dankzij Jezus. Door Jezus' offer kunnen we nu aanspraak maken op zijn genade. En genade is natuurlijk heel veelomvattend. Genade is hulp op het moment dat je het nodig hebt. Maar genade is ook vergeving van zonde, redding, verlossing, voorziening. Nou, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Wij mogen aanspraak maken op die genade door wat Jezus heeft bewerkt. In 1 Korinthe 15, de volgende dia. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en bent u nog in uw zonde. Zo, komt die bij u ook zo binnen? Toen ik dit vers voor de eerste keer echt las in de Bijbel, nou, het kwam echt zo binnen bij mij, want ik had Jezus aangenomen als redder, als Heer. En daar was ik helemaal vol van. En ik vond dat geweldig, maar er waren nog heel veel dingen die ik niet begreep. Ik wilde achter Jezus aan, maar er waren heel veel dingen die ik moest parkeren, omdat ik ze gewoon niet begreep. Ik dacht, dat komt wel voor later. Maar toen ik dit vers las, dacht ik, nee, dat is niet iets voor later, dat is iets voor nu. Want als ik nu op dit ogenblik niet geloof in de opstanding, dan is dus mijn geloof zinloos, zonder inhoud. Nou, dat wilde ik natuurlijk niet. Ik wilde niet in mijn zonde liggen. Dus ik denk, ja, ik snap het niet met mijn hoofd. Mijn hoofd zit in de weg. Maar ik wil het pakken met mijn geloof. Dus ik liet mijn geloof liet ik boven mijn verstand uitgaan. Ik maakte een geloofsbeslissing. En soms is dat gewoon wat wij moeten doen. Dan moeten we gewoon een geloofsbeslissing maken. En met die geloofsbeslissing zet je een stap voorwaarts. En dan zal je zien, er komt de rust, komt de vrede. En zo ook in mij. Ik kom weer verder op dat ogenblik, omdat ik een beslissing had gemaakt om het te geloven. En de rest kwam wel mee. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus het is zo'n belangrijk stuk, het wel of het niet geloven in de opstanding, je toekomst hangt er vanaf. Dus eigenlijk, met die vraag die Jezus aan Martha stelde, kunnen we ook nu die vraag aan onszelf stellen. Geloof je in de opstanding? Geloof je dat Jezus de opstanding en het leven is? En als je daar volmondig ja op kunt zeggen, nou dan is het een blijde dag. He, dan vieren we feest, dat doen we sowieso. Maar dan kan jij ook feest mee vieren. Maar het is belangrijk om daar voor jezelf uit te komen. Het is niet iets wat je kunt uitstellen tot later. In Romeinen 10 vers 9 staat, want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. En deze tekst benadrukt nog eens extra het belang van de opstanding. Het geloof van het hart en de belijdenis van de mond. Het gaat er dus niet om dat we een kunstje doen van nou, we zeggen het, dus is het goed. Nee, het gaat erom dat je naar binnen kijkt en dat je denkt, wat leeft er werkelijk in mijn hart? Geloof ik het werkelijk? Geloof ik het werkelijk persoonlijk? En dan heeft het waarde. Als je je mond oplijnt met je hart, dan heeft het waarde. Want weet je, God die kijkt naar de binnenkant, hij ziet toch wel hoe het met je is. Dus ja, je bedriegt eigenlijk alleen jezelf als je denkt van nou ja, het is wel goed, terwijl het eigenlijk nog niet goed is. Nou, waarom is het voor ons zo belangrijk om te geloven in de opstanding? Omdat het sowieso dus het fundament onder het evangelie is. Het is het fundament onder alles wat we geloven. Maar de opstanding van Jezus Christus, die verandert alles. De opstanding van Jezus heeft gevolgen voor ons verleden, namelijk vergeving en verlossing. Voor ons heden, kracht en hoop. En voor de toekomst, eeuwige heerlijkheid. Is dat niet geweldig? Dus een woordje wat eigenlijk maar een heel klein woordje is, heeft zo'n enorme impact op ons verleden, op ons heden en op onze toekomst. Dus nou, ja, ik werd helemaal blij al zelf in de voorbereiding van deze preek. Oh, wat is het toch geweldig allemaal, hè? Maar de opstanding is dus historisch en het heeft een bijbelse basis. Het is een door vele ooggetuigen bevestigde realiteit. Jezus verklaart zelf dat hij de opstanding is en het leven. Nou, de gevolgen voor ons verleden. Door de opstanding zijn wij opnieuw geboren tot een levende hoop. Ik ga daar straks nog even wat verder op in. Jezus heeft door zijn dood en opstanding de macht van de duivel gebroken. Voor ons verleden, onze zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus. En voor dat afschuwelijke offer wat hij heeft moeten brengen, is onze schuld echt uitgedelgd. God ziet onze zonden niet meer. Als wij komen, als wij naderen tot God, door Jezus Christus, mogen we weten dat God met wijd open armen staat. Dat hij zegt, lieverd, kom, kom, ik sta hier te wachten. Met dat schuldprobleem, met dat zondeprobleem is afgerekend. Je mag vrijmoedig komen. Nou, dat is toch ook geweldig nieuws, of niet? Dus de verlossing is volledig en de verlossing is ook eeuwig, bewerkt door het eigen bloed van Jezus. Dus niet met het bloed van stieren of bokken, maar met zijn eigen bloed is hij de hemel ingegaan. Nou, de gevolgen voor ons heden. Wie gelooft dus dat Jezus, dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, ontvangt redding. Wij hebben dus een andere positie gekregen en we hebben een andere status gekregen. Wij zijn overgegaan van slaven van de zonde naar kinderen van God. We zijn kinderen van God geworden. En wij leven nu in een ander koninkrijk. Niet meer in de macht van de duisternis, maar wij zijn overgezet naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En wij hebben een koning die regeert over ons en die het goed met ons voor heeft. En die zijn krijgsmachten voor ons inzet om ons te helpen, om ons te beschermen, om voor ons uit te gaan, om ons alles te geven wat we maar nodig hebben. Nou, ik vind dat heel goed nieuws. Nou, en voor het heden, wij hebben een hele andere, hele bijzondere toekomst ook, hè? We hebben een hele bijzondere toekomst en dat mag onze blikrichting mag dat veranderen. We hoeven niet meer in de as te turen. Nee, we mogen omhoog kijken. Als kinderen, als zonen en dochters van God mogen wij omhoog kijken. En voor de toekomst wat verder weg, of wanneer Jezus terugkomt, hebben we ook iets heel bijzonders. We krijgen een verheerlijk lichaam. Ik ga er straks nog wat meer over vertellen. Maar we mogen voor eeuwig onze intrek nemen bij de Heer. Nou, er liggen zulke prachtige beloften. Ik zal op enkele punten nog ietsjes dieper ingaan. In Lucas 24, vers 2 tot en met 5, hebben we dat hele bekende verhaal. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij leeft. Je blikrichting mag dus veranderen met het sterven en opstaan van de Heere Jezus. Weet je, ze zochten hem bij de doden, ze zochten hem in het graf. Maar daar was hij niet, hij was opgestaan. En zo is het ook met ons, hè. Wij zijn van wanhoop naar hoop gegaan. Wij zijn als het ware prisoners of hoop, zegt Zacharia. Onze tenten zijn nu in een ander kamp opgeslagen. En in 1 Petrus 1 vers 3 staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus opnieuw geboren doen worden om ons zo nieuwe hoop te geven. Als je in Christus bent, dan heb je toegang tot een leven van hoop. Jezus Christus, de hoop op heerlijkheid, woont in je. En ik heb het hier wel vaker verteld, maar het komt nu weer in mijn gedachten omhoog. Dus ik zeg het nog een keer. Toen mijn man ruim 5 jaar geleden overleed, was dat een hele moeilijke en hele verdrietige gebeurtenis natuurlijk voor mij. Ik miste hem verschrikkelijk en ik denk, oh Heer, hoe moet ik nu verder? Ik weet niet of ik wel verder wil. Wilt u me alstublieft een Bijbelvers geven waar ik me aan vast kan houden? Iets waarmee ik verder kwam. En toen kwam de tekst in mijn gedachten. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij is mijn hoop. En dat vers is de hele tijd is dat door mijn gedachten heen gegaan. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij is mijn hoop. Hij is mijn hoop. En iedere keer moeten we daar keuzes in maken. Soms is het leven niet makkelijk. Ik weet niet waar u doorheen gaat of waar jij doorheen gaat. Maar soms hebben we best wel lastige dingen die op ons pad komen, of niet? En dan is het zo belangrijk om bewust je focus te zetten. Om te zeggen, Heere Jezus, u bent mijn hoop. En omdat u mijn hoop bent, komt het altijd goed. Omdat u mijn hoop bent, kan ik altijd verder. Ik wil mijn leven niet bouwen op de dingen hier. Ik wil mijn leven bouwen op u. En dan zult u wel weer iets nieuws doen ontstaan. En zo komt het ook iedere keer. Maar is het altijd even makkelijk? Nee. Maar God geeft wel een uitweg. Hij geeft een uitweg door zijn zoon, door de schriften heen, dat je een tekst kan pakken. En dan geeft de Heilige Geest daar zijn kracht aan. Dus als je in Christus bent, dan heeft de dood niet meer het laatste woord. Moeilijke omstandigheden hebben niet meer het laatste woord. Een situatie is niet langer uitzichtloos. Want God heeft het laatste woord. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Dat God het laatste woord heeft. Wij behoren hem toe. En hij is in staat om zelfs de moeilijkste dingen, om daar nog iets in te keren, iets door te doen, om spruiten. Nou ja, je kan het niet verzinnen als je er middenin zit. Maar dat maakt niet uit, laat God het maar verzinnen. Geef het maar gewoon over aan hem. En zeg maar gewoon, Heer, ik leg mijn leven in uw hand. U bent mijn hoop. Ik hoef gelukkig niet alles te verzinnen. Want daar lopen we als mensen tegenaan, hè. Dat we zo graag willen beredeneren. Ja, maar hoe dan? Ja, maar wat dan? Nou, gewoon overgeven. Dat is eigenlijk waar het om draait. Hebreeën 2, vers 14 en 15. De Zoon is mens geworden net als wij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en alle te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Als je nog geen keuze gemaakt hebt voor Jezus, dan is de dood iets beangstigend. Kijk, niemand ziet er naar uit, denk ik, om te sterven. We houden allemaal van het leven en iedereen wil daar het liefst zo lang mogelijk aan vasthouden, of niet? Hè, van, ja, tenminste, zo is het normaal gesproken. Maar als je een keuze voor Jezus hebt gemaakt, dan geeft dat je innerlijke rust. Want mijn man zei altijd, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Niemand weet wanneer die komt te overlijden. En hoe fijn is het niet als je weet dat je regelrecht naar Jezus gaat. Als je voor de laatste keer je ogen sluit. De dood is voor ons aan deze kant natuurlijk een trieste gebeurtenis. Maar wij mogen over het graf mogen we heen kijken. Naar de zaken van eeuwigheid. Naar God. Naar het leven wat daar verder gaat. Wij zien het niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat het ophoudt. Het leven gaat verder waar wij het niet meer kunnen zien. En dat zijn echt dingen die kunnen je blij maken van binnen. Nou, de tekst die we dus net lazen, betekent Jezus is dus echt mens geworden. Hij is echt mens geworden. En hij is echt dood gegaan. Voor ons. Om af te rekenen voor eens en voor altijd met de dood. En de duivel die moet gedacht hebben, haha, nou heb ik hem. Nou heb ik hem. Want de duivel die was de machthebber over de dood. En toen hij Jezus had laten kruisigen, dacht hij van zo, daar heb ik mooi mee afgerekend. Dus toen Jezus afdaalde naar het dodenrijk, dacht de duivel, ha, nou heb ik hem. Maar Gods verborgen wijsheid uit 2 Korinthe, 1 Korinthe 2 vers 8, dat is een wijsheid die niemand van de wereld kende. Want als ze die gekend hadden, hadden ze de Heer der Heerlijkheid, hadden ze niet gekruisigd. Gods wijsheid, zijn openbaring is voor zijn gelovigen. En hij had een heel bijzonder, een heel groot heilsplan had hij op het oog door dit alles heen. En Jezus, ik denk dat het zo gegaan is, we weten het natuurlijk niet, het is een soort inlegkunde. Die moet gezegd hebben tegen de duivel, hier, met die sleutels van de dood. Want hij zegt in Openbaring 1, vers 18, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dus er heeft daar een transitie plaatsgevonden. Jezus is nu de rechtmatige eigenaar van de dood en van het dodenrijk. Dus wij hoeven niet meer bang te zijn. Jezus heeft de sleutels in zijn hand. En dat is ook weer zo geweldig. En ja, die geest van wijsheid waar ik het net over had, die dus beschikbaar is voor de gelovigen, dat is ook de geest van de waarheid. En Gods waarheid getuigt in jouw hart, in jouw geest, of iets waar is of niet. Je hebt geen andere mensen nodig om jou te vertellen of het waar is. Jouw innerlijk vertelt of iets goed is of niet. Jouw innerlijk vertelt of je instemt met Gods plan of niet. En als je de Bijbel leest, dan denk je, oh wauw, dit is prachtig. Maar ik mag hier nog vorderingen maken. Hier wilt u mij helpen. En dan helpt de Heilige Geest, die geeft je als het ware een rondleiding in die waarheid, tot je hem volledig kan pakken. En dan heb je zo'n innerlijke vreugde, en ook soms een uiterlijke vreugde, als je weer een geloofsbeslissing hebt kunnen maken. Het is geweldig. Iedere keer als je in de waarheid wandelt, de waarheid maakt je vrij. Maar dat is wel dus de waarheid die wij geloven en die we doen, die we praktiseren. Die waarheid, die maakt je vrij. Maar goed, toen Jezus dus die sleutels van de dood en het dodenrijk heeft overgenomen. Hij heeft nog gepredikt tegen de geesten van de gevangenen die in het dodenrijk zaten opgesloten. En hij heeft ze meegetroond naar de troon van God. En wat moet dat daar een glorieuze intocht geweest zijn. Ik denk dat alle engelen, alle hemelbewoners daar gejuicht hebben, gezongen hebben. Dat het daar één groot feest geweest is voor Jezus die dat enorme offer gebracht heeft. En dat hij naar de Vader is gegaan. En dat hij heeft gezegd, Vader, ik kom hier met degene die u mij gegeven heeft, met mijn eigen bloed. En de Vader heeft dat bloed, heeft hij aangenomen. En Jezus heeft zijn positie mogen nemen aan de rechterhand van God. En van daaraf pleit hij voor eeuwig voor ons. Dus een ander gevolg van de opstanding is dat Jezus zijn rechtmatige positie in kon nemen. En nu voor eeuwig voor u en mij kan bidden, kan pleiten. Voel je je wel eens alleen? Ik denk dat er hier heel veel mensen zijn die zich wel eens alleen voelen. Ik voel me ook wel eens alleen. Maar dan is er dus iemand in de hemel die voor je pleit. Je hebt een pleitbezorger. Iemand die weet hoe het is en waar je doorheen gaat. Is dat niet fantastisch? Nou, dan had ik een leuk voorbeeldje. Moet ik hem even pakken. Yes. Voor de opstanding van Jezus waren wij krachteloze mensen. Net zoals deze handschoen. We waren krachteloos. Maar door de opstanding van Jezus is Gods kracht erin gekomen. Wij kunnen gaan, wij kunnen bewegen, wij kunnen staan met Gods kracht in ons. God beweegt ons. Handelingen 1 vers 8. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest in u komt. Dus die kracht is beschikbaar nu voor ons. Wij zijn niet langer krachteloze poppetjes, hè? Ik hoor heel vaak mensen zeggen, oh ja, nee, dat kan ik niet. Zo moeilijk, zo zwaar. Wat nou? Je hebt Gods geest in je. Kom op. Weet je, put eruit. Dat is heerlijk. Dus eigenlijk is de doop in de Heilige Geest, dat is geen luxe, maar een noodzaak. Want de Heilige Geest rust ons toe om in deze wereld te kunnen doen wat we moeten doen voor God. Om een getuige te zijn in deze wereld. Nou, ik mag deze week naar Mexico gaan. En we gaan met een groep, gaan we daar voor de kansarme kinderen. Gaan we daar mooie dingen, mogen we daar doen. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Daar hebben we God voor nodig. We hebben zijn leiding nodig, zijn wijsheid nodig. Om, ja sowieso, ik spreek geen Spaans. Dat de dingen overkomen op de een of andere manier. Dat de vertaler het goed vertaalt. Of dat we de juiste mensen ontmoeten. Nou, noem maar op, noem maar op. God weet het allemaal. En ik geloof dat het geweldig gaat worden. Maar we hebben dus nodig dat we afhankelijk zijn van God. En niet alleen als je naar Mexico gaat, maar we hebben iedere dag zijn kracht nodig. Nou, en dan het allerlaatste punt. Als Jezus niet was opgestaan, dan zou er geen wederkomst zijn. En zouden we geen toekomst hebben. En wij hebben een hele bijzondere toekomst in het vooruitzicht. 1 Thessalonicense 4 vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen. Samen met Jezus zelf. Dus in dit leven mogen wij hoop en verwachting hebben voor de toekomst. Er zal een moment komen dat Jezus terugkomt. En dan zullen die graven opengaan. Iedereen die een geliefde verloren heeft, die mag weten, als ze in Christus zijn ontslapen, dan gaat dat graf open. En het bijzondere is, we gaan allemaal tegelijk, gaan we Jezus tegemoet in de lucht. Eerst de doden die ontslapen zijn in Christus en dan wij. En we krijgen allemaal op hetzelfde moment een verheerlijk lichaam. Want de doden die nu ontslapen zijn in Christus, die zijn als het ware ontkleed, zo noemt de Bijbel het. Hun aardse lichaam hebben ze afgelegd en ze hebben het verheerlijkte lichaam hebben ze nog niet gekregen. Dus ze wachten als het ware rijkhalzend tot alles vervuld is en we met elkaar de Heer mogen teruggaan in de lucht. En dan mogen we voor eeuwig, mogen we bij God de Vader zijn, bij Jezus Christus, mogen we voor eeuwig onze intrek nemen. Heb je wel eens een moment dat het heel erg fijn is in je leven, dat je denkt van, ik wou dat het altijd zo kon duren. Nou, dat is nog maar een glimpje, in imperfecte staat van hoe het later zal zijn. Wij gaan een geweldige toekomst tegemoet, waar geen pijn meer is, geen tranen, geen verdriet, geen rouw. Iedereen is lief voor elkaar. Er is alleen maar liefde, want er is afgerekend met de zonde. En alles wordt nieuw. Is dat niet geweldig? Dus dat is wat wij vandaag vieren. Dat is wat de opstanding van Jezus Christus bewerkt heeft. Het heeft zijn impact op het verleden. Het heeft zijn impact op het heden. En het heeft zijn impact op de toekomst. Dus ik hoop dat u hier net zo gezegend door bent als dat ik zelf was bij de voorbereiding. En wij sluiten eigenlijk altijd af met een oproep. En dat doen we op een beetje christelijk sportieve manier. Dus voor de mensen die hier voor het eerst zijn, wij doen niks om je te beschamen. We doen allemaal onze ogen dicht. En als ik een oproep doe en je voelt je daardoor aangesproken, kijk mij dan even aan. Dan zeg ik alleen maar, ik heb je blik gezien. En dan stemmen wij samen overeen. En dan staat het vast in de hemel. Dus als iedereen nu zijn ogen wil sluiten, zijn hoofd wil buigen, dan... Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u zo vandaag uw woord gezonden heeft, Heer, gebracht heeft voor ons allen. Heer, we danken u dat we mogen praten over de opstanding. Maar ik vraag me af, Heer, zijn er ook mensen hier die nog nooit de keuze hebben gemaakt om ook voor zichzelf te geloven dat die opstanding waar is? Als je dat nog nooit gedaan hebt en je wil daar nu een keuze in maken, zou je mij dan even willen aankijken? Want dan ga je van dood naar eeuwig leven. Dat is natuurlijk super belangrijk. Laat mijn ogen even rustig door de zaal gaan. Ik zie je blik. Ja, ik bevestig je keuze. Nou, voor de rest heeft denk ik iedereen al ooit een keertje die keuze gemaakt. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. De tweede oproep die ik wil doen, is als je hier bent en je hebt kracht nodig, speciale kracht, godsvoorziening voor de toekomst, voor het traject waar je nu in zit, wil je me dan even aankijken? Dan bidden we daar samen voor. Ja, ik heb je blik gezien, ik heb je blik gezien, ik heb je blik gezien, ik heb je blik gezien. 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 Zijn er nog mensen die ik niet gezien heb? Zou je dan even voorzichtig je vinger op willen steken? Als ik je gemist heb. Nou, Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat zoveel mensen gereageerd hebben. Heer, wij bidden zo voor al deze mensen. Ik bid zo voor al deze mensen. Heer, die gereageerd hebben. U ziet wie ze zijn en u ziet waar ze doorheen gaan. En u ziet wat ze nodig hebben. En ik bid dat u op dit ogenblik langs zij komt door uw Heilige Geest. Dat u ze aanraakt op dit ogenblik, op de plek waar ze zitten, met datgene wat ze nodig hebben in hun specifieke situatie. Heer, u bent een God van maatwerk. Heer, dank u wel dat u ze voorziet van kracht. Heer, en het kan misschien best wel zijn dat ze het op dit moment nog niet voelen, maar op het moment dat ze het nodig hebben, dat het er is. Want wij leven niet uit gevoel, we leven uit geloof. Heer Jezus, dank u wel dat ik zo een ieder mag bekrachtigen in de naam van Jezus Christus, dat u bovennatuurlijke kracht door uw Heilige Geest zo beschikbaar is voor een ieder die gereageerd heeft. En Heer, dank u wel dat we mooie dingen mogen verwachten deze week. Heer, ik wil zo ook een ieder zegenen met datgene wat ze nodig hebben. En we willen zo ook afsluiten. Dus we zijn heel dankbaar voor een ieder die gereageerd heeft in Jezus' naam. Amen. Dus... overeen met Bart-Jan zal ik meteen de slotzegen doen en dan twee lieden, ja. Oké, we willen afsluiten nu met de zegen. Dan komen er nog twee liederen. En dan hebben we daarna een heerlijke, gezellige paas, lunch, brunch, taartfestijn. Iedereen heeft wat lekkers meegenomen. Dus voel je ook vrij, ook al heb je zelf helemaal niets meegenomen, om gewoon gezellig aan te schuiven. Deze tafel is voor iedereen. Iedereen is welkom. Oké? Nou, ik wil u zo alle zegenen in de macht. Misschien kunnen we erbij gaan staan. Dat we gewoon even zeggen, ik ontvang dit ook. Ik wil u zegenen in de naam van Jezus Christus. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Geef u zijn vrede, uw shalom. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. En is u genadig. De Heer zal voor u uitgaan en de Heer zal met u zijn. Ik bid u zegen over uw familieleden. Ik bid u zegen over God zegen over uw financiën. Ik bid God zegen over alles wat u nodig heeft. En ik bid dat u een heerlijk gezegend Pasen zal hebben. Met een geestelijk besef van waar het werkelijk om draait. En heerlijke geestvervulde relaties. In Jezus' naam. Amen.